Goedemorgen. We hebben heel veel gezongen, viel me op, over aan God gebeden dat hij met zijn plan, dat hij met zijn plan komt, dat hij zijn licht laat schijnen, dat hij tot zijn doel komt, dat hij eigenlijk met allerlei liederen hem gevraagd van doe iets eigenlijk als het ware. En ik ben ervan overtuigd dat God bij macht is om heel veel te doen. God is almachtig, daar heb ik het een vorige keer over gehad. Maar God die wacht op ons. Om wat hij wil doen. Hij wil dat doen. Voor God zou het een kleinigheidje zijn om heel veel dingen te doen. Maar hij heeft juist ons als mensen geroepen om zijn beelddrager te zijn. Dat hebben we ook gezongen. Zijn licht te laten schijnen. Zijn werk te doen. Wat de Heer Jezus is begonnen, heeft hij ons geroepen om dat mee verder te gaan. Maar daarvoor hebben we geloof nodig. En over het geloof wil ik het vanmorgen met u hebben. En voordat we het daar verder over gaan, is wel heel goed om te realiseren, wat is nou het geloof? Ik wil ook expliciet gaan hebben over het geloof. Want je hebt het geloof als het zelfstandig naamwoord. Nou, er komt even de onderwijzer in mij naar boven. En je hebt ook geloven als werkwoord. Geloof als werkwoord is iets anders. Het hele mooie is in de Engelse vertaling, in de Bijbel, heb je voor het geloof het woordje faith. En geloven is to believe. Dat is verschillend. Bij ons lijkt heel veel op elkaar. En soms wordt dat door elkaar verward. Want ik heb in de Bijbel ontdekt dat er toch wel hele belangrijke verschillen zitten tussen het geloof en geloven. Ik denk dat we dat allemaal wel zien als we nu in de wereld om ons heen kijken. Het is bijna kerstfeest. En de wereld is in één keer helemaal vol met gelovige mensen. Die geloven dat er wel iets is gekomen. Die geloven in een vrede, in een kindje, in een kribbe. Maar zo weinig mensen die het geloof hebben. En als je dat opzoekt, het oorspronkelijke Griekse woord van geloof. Wat het eigenlijk betekent, dat betekent vertrouwen, overtuiging, zekerheid. Ons geloof. Ons woord geloof heeft zo vaak te maken met onzekerheid. Ik geloof het. Het zou misschien wel kunnen gebeuren. Geloof in de Bijbel is een zekerheid. Een zeker weten. Bij wijze van spreken, ik zat te denken, als je heel veel winkels, als je er binnen stapt, die hebben van die schuifdeuren. En dan loop je naartoe. En op het moment dat je naartoe loopt, gaat die deur voor je open. Dat geloof je gewoon. Hij zal een keer dicht blijven. Ik denk dat heel veel mensen met hun neus tegen die deur aanklappen. Als die deur niet open zou gaan. Want je hebt het geloof, je hebt eigenlijk de vertrouwen, de zekerheid dat zo'n deur gewoon open gaat. Er zit nog iets in. Je moet wel in beweging komen om die deur open te laten gaan. Daar ga ik het vandaag nog over hebben. Dat geloof betekent ook dat we in beweging moeten komen. Daar kom ik nog op terug. Heel veel dingen hebben te maken met geloof. Als we in Hebreeën 11 gaan lezen, dat is natuurlijk het bekende gedeelte over geloof. Ik ga er even een klein stukje uit lezen. Hebreeën 11 vers 1. We zien hier in dit vers wel hoe belangrijk het geloof is. Want Paulus die schrijft hier aan de Hebreeën deze brief en hij schrijft in vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden mensen uit vroegere tijden geprezen. Door het geloof komen we tot inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dus dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Wat zien we hier? Het geloof legt een grondslag. Voor alles waar we op hopen. Ook dit woordje hopen is eigenlijk weer zo'n in onze Nederlandse taal van hopen. Van ja, ik hoop dat het zal gaan gebeuren. Maar je weet niet zeker. Een betere vertaling zou zijn verwachten. In de heel veel kerken leven in de adventstijd, de verwachtingstijd. Dat je verwachting hebt naar wat er met kerst ging gebeuren. Ik moest zo denken aan Maria en Jozef. Zoals Maria in verwachting was. Er wordt vaak heel veel gezegd over Maria, dat het zo geweldig was. En het is een geweldige vrouw geweest, een meisje geweest die toen die engel kwam, zei van, mij geschieden naar uw wil. Maar ik moest denken aan Jozef. Ik denk, voor Jozef is het nog veel moeilijker geweest. Jozef had echt het geloof nodig. Maria had in het begin wel het geloof nodig, maar op een moment had ze dat veel minder nodig, want ze merkte wel dat er wat in haar lichaam ging veranderen. Er groeide iets binnenin. Dat merkte ze wel. Op een bepaald moment had ze daar niet meer het geloof voor nodig. Jozef had het wel nodig. Want hij dacht even, nou even, misschien heeft hij er wel een tijd gedacht, van ja, ik ben het niet geweest. Wie is het dan wel geweest? En dan kan Maria wel tegen hem zeggen, ja, dat is de Heilige Geest geweest. Ja, ik denk dat menige man als zijn vrouw nu thuis zou komen en zou zeggen, ik ben in verwachting geraakt van de Heilige Geest, niet van jou. Dat hij zou denken, ja, ja, vertel mij een ander sprookje. Daar heb je wel veel geloof voor nodig. Hij werd ook door God, die kwam ook bij Jozef in een droom en zei Jozef, want Jozef wilde al weggaan van Maria. Nee, Jozef moet je niet doen, want het is zo. Het is door mij, dat kind wat in Maria groeit, dat is door mij verwekt. Daar heb je wel geloof voor nodig. Je kunt dat wel in een droom hebben gezien, en Maria kan het wel hebben gezien, maar je weet het, als je geen vertrouwen zou hebben in Maria, als je daar geen vertrouwen, dan had hij daar vast wel heel veel moeite mee gehad. Dus we zien in Jozef dat hij het geloof heeft, en geloof heeft inderdaad ook met vertrouwen te maken. Dat je vertrouwt, hij vertrouwde Maria, hij vertrouwde God en daarom wist hij dat het gewoon zo was. Dat het niet een of andere kerel was geweest die bij Maria op bezoek was geweest, maar dat het door God was. Geloof heeft dus te maken met een zekerheid, staat hier ook. Het overtuigen van de waarheid, van dingen die we niet zien. Door het geloof komen tot inzicht, staat er ook in vers 3. Dus geloof geeft ons een grondslag, het geeft ons waarheid en het geeft ons inzicht. Het is niet iets vaags. Het geloof is juist iets heel zekers, iets krachtigs. Het hele gekke is dat het geloof, dat woordje, komt eigenlijk alleen maar in het Nieuwe Testament voor. We staan drie keer, eigenlijk maar één echt keer, maar dat het in het Oude Testament voorkomt, de rest staat in allemaal heel veel in het Nieuwe Testament. Het is ook iets van het Nieuwe Testament, iets wat is gekomen nadat de komst van Jezus was. In het Oude Testament het woordje geloven komt wel heel veel voor. Mensen geloofden, maar niet het geloof. Het woordje, als we nou over het Engels hebben, faithful, staat wel in het Oude Testament, dat is eigenlijk getrouw en trouw zijn. Daar heeft het allemaal wel mee te maken. Met trouw en geloof. Geloof is belangrijk. Dat staat ook in de Bijbel, het is een gave van God. Als we in Romeinen 12 lezen. Vanaf vers 1, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Belangrijk, hè? Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dat u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. In de NBG-vertaling staat het iets duidelijker nog. Maar gedachte tot bedachtzaamheid naar de mate van geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. De mate van het geloof die God elk een heeft toebedeeld. Dus toen ik zei, het is een gave van God, dacht u misschien wel even van ja, die heeft hij of zij gekregen, maar ik niet. Als ik in de Bijbel lees, dan zie ik dat God het aan ieder heeft toegegeven. Ieder heeft die gave van geloof ontvangen. Het is alleen de vraag, wat doe je ermee? Hoe ga je ermee aan het werk? Als we beginnen, of het eind van de Romeinen, dat is, zegt Paulus dat ook zo mooi, in Romeinen 16... vanaf vers 25. Aan hem die bij macht is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeet bij alle volken bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Aan hem, de enige alwijze God, komt de eer toe door Jezus Christus tot een eeuwigheid. Amen. Hij spreekt hier dus dan het overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus. Dat is een geheim, wat de hele tijd geheim is gebleven eigenlijk. Totdat Jezus is gekomen en nu door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden. Om ze tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Dus door de schriften, door de openbaring van God, is het voor iedereen bekend geworden. Nog niet iedereen heeft het gehoord. Want er staat ook in de Bijbel dat Jezus zegt, ik kom pas terug als alle mensen het hebben gehoord. Want dat is het doel, dat iedereen het gehoord zal hebben. En dat iedereen het geloof zal hebben ontvangen. Hoe krijg je nou geloof? Je krijgt het, maar nou, in Romeinen 10, in Romeinen 6 wordt heel veel over het geloof gesproken. Ik zou het hele brief wel door kunnen lezen, maar dat duurt zo lang. Dan, ik denk dat jullie dan een beetje gaan mopperen. 10 vers 17, daar staat, dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dat is belangrijk, dat je luistert. En dat je zo tot geloof komt. Geloof heeft te maken met vertrouwen, maar je leert pas iemand te vertrouwen als je weet dat zo'n persoon te vertrouwen is. Je leert God pas te vertrouwen als je weet dat het zo is. En hoe kun je dat weten als je het nooit gehoord hebt? Als iemand nooit van iemand gehoord heeft, en dan weet je niet of hij te vertrouwen is. Dan weet je niet of je in hem kunt geloven. Ik zat te denken, bijvoorbeeld Ton de Hartog, die ken ik al heel lang. Ik denk al bijna 40 jaar, misschien nog wel langer. Ik weet, stel je voor dat ik een probleem zou hebben, dat ik in nood zou zitten en ik zou 1000 euro nodig hebben. Dan weet ik als ik naar Ton toe ga en ik tegen Ton zeg, Ton, ik heb een probleem, ik heb echt 1000 euro nodig, kun je me helpen? Dan doet hij dat. Dat geloof ik gewoon. Want ik ken hem. Ik heb vaak met hem gesproken, ik weet hoe hij is. Ik geloof dat. Anton bijvoorbeeld, die ken ik nog niet zo goed. Ik heb een paar keer gesproken. Ja, als ik tegen hem, dan hoop ik dat hij misschien zou helpen, maar weet ik niet. Dat ga ik pas weten als ik meer met hem optrek. Als ik meer, dan weet ik of hij te vertrouwen is. Dan weet ik of hij te geloven is. Dus geloof krijg je ook door met mensen contact te hebben. En geloof krijg je ook door te luisteren. Want nu hebben jullie dan gehoord dat bij Ton best 1000 euro te halen valt. Want dat is een jongen op wie je kunt vertrouwen. Nou denken jullie ook iets eerder. Als je straks een nood hebt, ga je iets eerder naar Ton toe dan bijvoorbeeld Jan Stelman die ernaast zit. Want die heb ik niet genoemd. Ja? Ik zeg niet dat hij niet te vertrouwen is. Maar ik bedoel, omdat ik Ton heb genoemd en ik aan jullie heb verteld, ga je misschien wel denken, oké. Hey. Die is te vertrouwen. En zo werkt het ook met God. Je leert God pas echt te vertrouwen als je dat gehoord hebt. Als je het gelezen hebt. Als je het van anderen te weten bent gekomen. Geloof kan ook groeien, staat er in de Bijbel. Je kunt een klein geloof hebben, je kunt een groot geloof hebben. Het is dus wel een gave van God. Maar ja, het is wel belangrijk. Je moet er wel iets mee doen. Het is niet een passief iets. Er staat in Romeinen 14... staat er ook, dat gaat over eten en drinken, vers 23, gaat dan over of je wel of niet iets moet eten of drinken, en dan hele discussie gaat er over, maar daar gaat het nu niet om. Maar vers 22 begin ik even, uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij eet al veroordeeld, want het komt niet voort uit geloof. Want alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. Wow. Hier staat natuurlijk nogal wat. Dus belangrijk is dat de dingen die we doen, dat het uit het geloof voortkomt. Het geloof wat we van God hebben gekregen. In Hebreeën staat er, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Want als je niet gelooft dat God bestaat, ja, dan houdt natuurlijk alles op. Als je niet gelooft dat God bestaat, dat hij er is, ja, dan Dan kun je ook niet op hem vertrouwen. Want hoe kun je nou vertrouwen op iemand die niet bestaat? Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus daarom is dat belangrijk. Je moet het geloof hebben. Vertrouwen op God. En vertrouwen op God is in Romeinen 4 vers 1 staat, vertrouwen op God is een daad van gerechtigheid. Ik wil dat wel met jullie lezen. Het is wel een heel mooi stukje Romeinen 4. Het gaat over Abraham. Wat ik zeg al, in het Oude Testament zei ik al, werd het woord geloof wordt niet genoemd. Maar dat is heel gek, als we in Hebreeën lezen, Hebreeën 11, dan worden een heleboel mensen uit het Oude Testament genoemd, die allemaal geprezen worden vanwege hun geloof. Dus dat betekent niet dat ze geen geloof hadden. Ze hadden wel vertrouwen op God. Dat woord vertrouwen wordt dan ook meer gebruikt. Maar echt het woord geloof in die zin niet. Maar hier, wat gaat het ook over Abraham? In Romeinen 4, vers... Eerst een stukje aan het begin, vers 1 tot 3. En dan ga ik straks verder naar vers 16. Vers 1 zegt, wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Hier staat vertrouwde op God. In heel veel andere vertalingen staat, Abraham geloofde God. Dat werd hem als een daad van gerechtigheid gerekend. Zijn geloof in God. Vers 16, ga ik mee verder. Maar de belofte had alles te maken met het vertrouwen, met het geloof. Omdat ze een gave van God moest zijn. Want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit een overstaan van God, op wie hij vertrouwde, in wie hij geloofde. Die de doden levend maakt en het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden. Zoals hem was beloofd. Hier staat ook weer dat woordje hopen. Hij zat niet zo van, nou het gebeurt misschien. Hij wist gewoon dat het ging gebeuren. Dat blijkt uit zijn daden. Hij verwachtte het gewoon. Hij hoopte het niet, hij verwachtte het niet, hij had het geloof ervoor. Zoals hem was beloofd, zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En vers 19, en zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte, zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Hij was ervan overtuigd dat hij bij machten was, dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Zijn geloof in God was een daad van gerechtigheid. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardig worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die wordt prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen, in hoofdstuk 5, op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in die hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Dus hier zien we het weer. Dus we zijn als rechtvaardigen aangenomen door het geloof. En door dat geloof hebben we toegang gekregen tot Gods genade. Dus dat geloof is ontzettend belangrijk. En denk nu niet van ik heb het niet, u hebt het wel. Want God geeft het aan iedereen. Alleen, ja, je moet er wat mee doen. Voor ons, in onze wereld is geloven vaak een heel passief. Een passief iets, een hopen op van afwachten. Ik geloof, want ik maar heel hard geloof. En je gaat thuis zitten geloven en zitten hopen dat iets gebeurt. Duimen draaien, dan wordt ook nog van, als het nou maar zal gebeuren. Dat heeft eigenlijk niks met geloof te maken, dat is eigenlijk bijgeloof. Een hopen is, zeg in de Bijbel, is juist een in actie komen. Je hebt iets gezien, je hebt iets gehoord en je gelooft dat het waar is en je gaat in actie komen. In Handelingen 14 vers 23, daar lezen we dat dat de mensen elkaar aansporen om te volharden in het geloof. Dus het is niet iets wat zomaar vanzelf blijft. Je hebt het wel gekregen, maar als je er niks mee doet, dan gebeurt er helemaal niks mee. En dat is een beetje die twee kanten van het geloof. Aan de ene kant het geschenk van God, aan de andere kant vraagt het actie van ons. Handelingen 14 vers 23, ik zal hem heel even lezen. Het is maar één versje, dus je mag hem meelezen, maar mee opzoeken. Maar hij is wel toch wel belangrijk, vers 23. 22, dankjewel. Ja. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wezen hun erop dat we pas na veel beproevingen het koninkrijk van God kunnen gaan. Dus je moet volharden in het geloof. Petrus schrijft er ook over. 1 Petrus 1, vers 4, schrijft Petrus. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheugt u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. Dus dat geloof is heel belangrijk, is heel waardevol, waardevoller dan goud. Maar het wordt wel getoetst. En daarom komen we soms door problemen. Er wordt gekeken van, wat doe je met je geloof? Geloof brengt je in beweging. Je moet in beweging komen. Het hele aparte is, als je in de evangelie over het geloof praat, zegt de Heer Jezus verschillende keren tegen mensen, uw geloof heeft u gered. En het zijn allemaal mensen die in beweging zijn gekomen, iets hebben gedaan. Geen mensen die thuis hebben zitten afwachten en hebben zitten denken van, ik geloof het. En dan maar hopen dat het gebeurt. Nee, het zijn mensen die een verwachting hadden van Jezus, die naar hem toe zijn gegaan en die wisten, Jezus is te vertrouwen. En die wisten, als ik bij Jezus ben, gaat er iets gebeuren. Ik zal een paar voorbeelden noemen. We gaan ze niet allemaal lezen. De bloedvloeiende vrouw die naar Jezus toe ging en even de zoom van zijn kleed aanraakte. Omdat ze genezen wilde worden. En Jezus draaide zich om. En bij het zien van de vrouw zei hij, wees gerust, uw geloof heeft u gered. En af het moment was de vrouw genezen. Zij had actie ondernomen. Ze is van huis weggegaan. Ze is naar Jezus gegaan. Ze heeft tussen die mensen doorgedrongen. Ze heeft zijn kleed aangeraakt. En dan zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. Een ander voorbeeld. De Kanaïtische vrouw. Een vrouw uit Kanaan. Die ging naar Jezus toe. En die had haar dochter was heel erg ziek. En Jezus was in het begin heel erg bot tegen haar. Die zei van, ja, jij komt in Kanaan, je hoort niet bij het Joodse volk. En waarom zou ik naar je luisteren en alles. Maar die vrouw die blijft bij Jezus en die blijft volhouden. En die zegt op een bepaald moment, als Jezus zegt van, nou, het brood ga ik toch niet aan de honden geven. En dan zegt ze, ja, maar de kruimels die van de tafel afvallen, die zijn toch voor de honden. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen die vrouw, uw geloof heeft u gered. En dus haar dochter was genezen op hetzelfde moment. Zij hield vol. Zij haar daden, haar volhouden, was een actie van geloof. Want ze wist, bij Jezus moet ik zijn. En als ik me vasthoud aan Jezus, dan komt het goed. En het kwam goed. De blinde op weg naar Jericho, toen Jezus voorbij kwam. Toen hij riep van, Heer, heb medelijden met mij. Hij bleef niet stil en hopen en wachten, maar hij riep. Hij ging naar Jezus toe en ook tegen hem zegt hij, van ga heen, uw geloof heeft u gered. Een overspelige vrouw die een paar maanden binnenkomt bij Jezus, zijn voeten gaat salven met olie en daar is. En dan zegt Jezus ook tegen haar, vrouw, uw geloof heeft u gered, ga heen in vrede. Ook zij had actie ondernomen, ze was naar Jezus toegegaan. Er waren een aantal mensen waren genezen. Daarin kun je ook in dit verhaal, dit stukje kun je zien dat genezing en redding niet helemaal hetzelfde zijn. Er waren 10 Melaatse mannen die waren genezen, die waren naar Jezus toegegaan. Jezus zei, ga je aan de priester laten zien en dan zul je genezen worden. Ze werden allemaal genezen, alle 10. Toen kwam er eentje terug. Eén nam de moeite om naar Jezus te komen. En wat zei Jezus tegen hem, het was nog een Samaritaan. Hij zegt nog, wil er niemand anders terugkomen en God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. De actie die hij nam door naar Jezus toe te gaan. Dus hè, we zien ze echt duidelijk terug in zijn acties. Je gaat naartoe. Ze wisten van Jezus, dat hadden ze gehoord. Want eerst komt het horen, want als je het niet wist, als je niet gehoord had, wist je niet dat je bij Jezus moet zijn. Maar ze hadden het gehoord en ze hebben actie op ondernomen. Die vier vrienden met die verlamde man. Ook zo'n mooi voorbeeld. Op waar ik laatst die man door het dak heen zagen. Jezus kijkt omhoog, ziet het geloof van die vrienden. En op hun geloof zegt hij, van het geloof heeft u gered. De Romeinse hoofdman is natuurlijk ook zo'n bekend voorbeeld. Die is een zieke knecht. Hij stuurt eerst wat bekenden. En later stuurt hij nog een knecht en later bekenden. Hij zegt van Jezus, u hoeft helemaal niet te komen. Spreek maar een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En Jezus zei van zo'n groot geloof ben ik nog niet tegengekomen. En wat was dat? Dat had dus niet te maken met een vaag geloof. Maar het had gewoon te maken met een vast vertrouwen. Hij wist, die Romeinse hoofdman wist hoe Jezus was. Had gezien hoe die werkte. En hij wist gewoon, als ik bij Jezus ben en hij spreekt een woord, is mijn knecht genezen. Dat was geloof. En dat geloof, dat was zo sterk en gegroeid, omdat de mensen de moeite hadden genomen om Jezus, wat hij deed, om dat te leren kennen. Want je gaat niet naar iemand toe waar je vage verhalen over hebt gehoord en dat je denkt van, nou, die zou me wel kunnen helpen. Van, daar ga je niet naartoe. Je gaat er alleen maar naartoe als je zeker weet, die persoon kan me helpen. Dat is het belangrijkste, dat we dus in actie gaan komen. Dat we zo richting van God gaan. Jezus heeft het op een bepaald moment ook een paar keer in de Bijbel, dat hij zijn discipelen verwijt dat ze klein geloof hebben. Dus daar ging ik ook over denken. Ik denk van, het is een gave van God. En toch op een bepaald moment verwijt Jezus zijn discipelen, waarom zijn jullie zo klein gelovig? Waarom heb je zo'n klein geloof? Ik denk van ja, als Jezus dat verwijt, kun je er dus wat aan doen. Als je er niks aan zou kunnen doen, alleen maar gift van God, van nou, ik krijg zo'n beetje geloof en Anouk die krijgt zoveel geloof en Robert krijgt zo'n beetje geloof, ik kan er niks aan doen. Nee, je kunt er wel, want dan zou het niet eerlijk zijn. Hè? Dus, als het van God afhankelijk zou zijn, zou het niet eerlijk zijn om iemand te verwijten, ja, maar je hebt maar weinig geloof. Maar Jezus verwijt het zijn discipelen. Op welke momenten gebeurt dat? Op het moment bijvoorbeeld dat ze, op het moment, Jezus heeft een keer alle mensen, heel veel duizenden mensen te eten gegeven. Dat gebeurt later nog een keertje. Dan zijn ze weer met heel veel mensen bij elkaar. En dan hebben de discipelen over van ja, maar we hebben denk ik geen brood genoeg voor al die mensen. En dan zegt hij van, jullie kleingelovigen, weet jullie dan niet eens, ben je bij de vorige keer toen het is gebeurd, ben je toen niet tot inzicht gekomen? Dat is belangrijk, hè? Dat je tot inzicht komt. Dat je in één keer door hebt van, hey, als God is groot en almachtig, hij kan alle dingen doen. Ze hadden het al één keer meegemaakt en even later maken ze zich weer zorgen. En ze hebben die ervaring hebben ze niet meegenomen. Dat is de bedoeling. Zo kan geloof groeien. Als je je ervaringen met God meeneemt, onthoudt. Als je ervaren hebt van God heeft me geholpen en gehoord, dan groeit je geloof van. Dan kun je volgende keer nog meer aan. Jezus vergelijkt het ook niet voor niks met het geloof zo klein als een mosterdzaadje. Daar heb ik ook over nagedacht. Waarom nou een mosterdzaadje? Had beter kunnen zeggen van het heb je, want daar staat dus dat je helemaal klein geloof is al genoeg. Maar ik denk dat bewust dat een mosterdzaadje is gekozen. Had kunnen zeggen, je geloof als het zo groot is als een zoutkorrel bij wijze van spreken, of als een zandkorrel. Nee, hij heeft een mosterdzaadje, want een mosterdzaadje heeft kiemkracht. Een zaadje heeft kiemkracht. Hij zegt het ook op een moment. Hij groeit uit als een boom waarin vogels kunnen nestelen. Ik denk dat dat ook de bedoeling is van het geloof. Dat het gaat uitgroeien. Het is zo mooi. Ik heb dat even opgezocht over zo'n mosterdplant. Als je heel veel mosterdplanten in een stuk land hebt, dan verbetert dat de grondstructuur. En het onderdrukt groei van onkruid. Ik denk, wauw. Dus als ons geloof groeit, dan krijgen we een betere basisgrondstructuur voor ons geloof. En het onderdrukt ook de groei van onkruid. Nou, dat zou wel mooi zijn in ons leven. Dus geloof moet groeien. En het groeit door het te gebruiken, door het toe te passen. Ik heb zitten denken van, wat voor voorbeeld zou je daar nou, zou daarbij passen? En toen kwam ik op de gedachte van een elektrische fiets met trapondersteuning. Die heb je tegenwoordig heel veel, hè? Het geheim van die zo'n fiets met trapondersteuning, want zo heet dat, een elektrische fiets met trapondersteuning, die heeft dus een accu, heeft een motortje. Dat motortje gaat pas werken als jij begint te trappen. Dat is het verschil met een snorfiets, hè? Vroeger had je snorfietsen. Sommige mensen hebben nog een soort snorfiets. Dan, die start je gewoon en dan geef je gas en dan. Dan gaat hij aan de gang. Ik denk dat God wil dat ons geloof. Dat is als die elektrische fiets met trapondersteuning. Hij heeft het geloof gegeven. Maar je moet zelf in beweging gaan komen. En op het moment dat jij begint te trappen, dan merk je in één keer, hey, ik word geholpen. Op het moment dat jij in beweging komt, merk je in één keer, hey, ik word geholpen. Als jij de voeten stilhoudt, kun je nog zo'n prachtige motors, nog zo'n prachtige elektrische fiets hebben. Maar je komt niet in beweging. Je bereikt eigenlijk niks. Jij moet in beweging komen. Zo is het met geloof. Je moet in beweging komen. Net als al die mensen die ik heb nu genoemd. Ze kwamen in beweging. Ze wisten God is te vertrouwen. Als u weet dat God te vertrouwen is, kom in beweging. Handel ernaar. Doe dingen. Ga niet afwachten. Wat we in het begin allemaal hebben gezongen. Heer, kom tot ons doel. Nou, God wacht ook tot wij tot ons doel komen. Tot wij in beweging komen. Tot wij ons geloof in werking gaan stellen. En het geheim van zo'n elektrische fiets is de accu. Is wel heel belangrijk. Want die accu raakt steeds weer leeg. En die kan alleen maar gevuld worden door hem aan te sluiten op de elektriciteitsnet. En zo is het denk ik ook met ons geloof. Als je het heel veel gebruikt, dan moet je weer bijgevuld worden. Dan heb je het woord van God weer nodig. Dan moet je contact met God hebben. Moet je met hem praten, met hem bidden, met hem, naar hem luisteren. Bijbel lezen. Dan wordt je accu weer gevuld. En dan kun je er weer tegenaan. En dan ga je weer in beweging komen. En je gaat elke keer moet je weer terug. Elke keer moet je weer terug bij God. En dan weer in beweging komen. En ik denk, als ik dan even doortrek, dat het eigenlijk zo is. Dat hoe vaker je terugkomt bij God, hoe meer, hoe sterker zo'n accu eigenlijk gaat worden. Hoe meer kracht erin gaat zitten. En dat God dat steeds meer aan ieder wil geven. Ik heb zelfs gehoord dat als zo'n elektrische fiets als de accu leeg is, dat die dan nog veel zwaarder strapt als een gewone fiets. Dat het dan veel moeilijker is. Als je eenmaal samen met de Heer op weg bent gegaan en je probeert een eigen kracht dingen op te lossen en niet in het geloof, dan wordt het leven juist zwaarder als dat je dat zonder de Heer zou doen. Als je met de Heer bent en steeds zorgt dat je die accu oplaadt, dan zul je merken van, hey, de heuvels waar ik eerst tegenop zag, kan ik nu veel makkelijker overwinnen. Als ik een keer tegenwind had, waar ik dacht van, hey, hoe kom ik hier tegenin? Dankzij die ondersteuning kan ik nu de tegenwind kan ik overwinnen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien, het is bijna kerstfeest, en Jezus is gekomen. En hij heeft ons allemaal een elektrische fiets gegeven. Niet letterlijk hoor, dus niet straks in de hal gaan kijken van waar staat hij dan. Want anders valt het weer zo tegen. Hij heeft ons allemaal die accu gegeven. En hij zegt, zorg dat je hem oplaadt. Kom bij mij, lees mijn woord. Want geloven komt voort uit het horen en uit het lezen. Het vertrouwen. En vertrouw mij maar, want ik ben de Almachtige. Ik kan alles. Er is helemaal niks wat ik niet kan. Maar ik wil het in jouw handen leggen. Ik heb het geloof aan jou gegeven. Volhard erin. Laat het groeien. En wees sterk. En overwin de boze. En doe het goede. Amen. Even nog twee dingen vooraf. De kans om in beweging te komen is natuurlijk ook dinsdagavond. Dan kom je hier naar de bidstond. Dat is ook een goede manier om te bewegen. En ik vertelde van Ton dat ik die al ken. Er is nog iemand anders die ik nog veel langer ken. En die zelfs nog meer te vertrouwen is dan Ton. En dat is mijn Vader in de hemel. En ik denk van ja, ik heb jullie verteld van ga naar Ton toe. Misschien als je, eigenlijk alleen als je nood hebt hoor. Maar ik kan je nog beter aanraden van als je problemen, als je nood hebt, ga naar de Vader in de hemel. Want hij is zeker trouw en hij zal je niet teleurstellen. Hij zal je helpen. Weet ik uit ervaring. Vader in de hemel, ik prijs uw naam. Ik dank u wel, Heer, dat u inderdaad zo is, Heer, dat u nooit teleurstelt. Dat u altijd voorziet en dat u altijd geeft. Heer, mensen stellen ons wel eens teleur. Heer, en omstandigheden drukken ons soms te neer. Heer, maar als we bij u zijn, Heer, dan tilt u ons er bovenuit. Dank u wel voor uw gave van geloof die u aan ieder heeft gegeven. U wilt ons helpen om daarmee te werken. Heer, om het te laten groeien, Heer, en om het in werking te stellen. Dank u wel dat u zo met ons meegaat. Dat u ieder een fijne en goede week wilt geven, Heer, bij alle dingen die we doen. Heer, dat we door alle dingen heen uw rust, uw vrede en uw nabijheid mogen ervaren. Heer, iedere dag van ons leven. En zo mag ik u ook zegenen namens mijn Vader, de Heere God, en namens de Heere Jezus. Dat hij zijn Heilige Geest aan ieder geeft, die in ieder kracht erbij zal staan. In Jezus' naam. Amen.